Mijn vader die zat in het kappersvak in Grote Gast in Groningen. En die is daartoe gekomen doordat hij door mijn grootvader dus, zijn vader, een keer werd uitgenodigd om eens een keer te komen helpen. Want mijn grootvader was in ook kapper. Wat men toen kapper mocht noemen, het was meer barbier, weet u wel. Dat is een heel iets anders dan de kapper van tegenwoordig. Mijn grootvader die had een schoenmakerij in een klein dorpje, ook in Groningen. En mijn vader werkte ook wel eens in die schoenmakerij. Maar op een gegeven ogenblik, toen werd er een kapper ziek in een dorp ernaast. En mijn grootvader had mijn vader wel eens een beetje leren scheren en een beetje knippen. Het stelde in feite niet zoveel voor. Maar toen kreeg hij een uitnodiging om die kapper die ziek was te vervangen in het dorp Grote Gast. En hij ging daar naartoe. En de klanten die hij kreeg, hij deed het heel redelijk. Hij zei, nou jongen, jij moet hier blijven. En dat heeft hij toen inderdaad ook gedaan. Hij heeft die kapperszaak over kunnen nemen. Het was maar een heel klein zaakje. En dat was al voordat hij getrouwd was. Dus dat was in 1924. En toen heeft hij dus, daar is de eerste kapperszaak eigenlijk gevestigd. Eigenlijk overgenomen, min of meer. Scheren was in een dorp vooral ontzettend belangrijk. En ook de kapperszaak in een dorp was eigenlijk ook ontzettend belangrijk. Je had mensen die twee keer in de week, drie keer in de week en een groot aantal eens in de week kwamen. En dat was dan op de zaterdag. Maar die zaterdag, dat was voor een heleboel, vooral de oudere mensen, Dat is niet zoals tegenwoordig. Nu ga je naar een bioscoop en je hebt tv in huis en al die dingen. Nee, dan was de kapperszaak, dat was eigenlijk een verzamelplaats waar men nieuwtjes uit kon wisselen. Waar men een leuke mop kon vertellen. En daardoor kwam het ook dat die kapperszaken in de dorpen in die tijd altijd, vooral zaterdags, direct na de middag al, vol begonnen te lopen tot 's avonds 11 uur, 11:30 toe. Dat is onvoorstelbaar in tegenwoordige tijd, maar zo was het toen. En het was oergezellig, dat moet ik echt zeggen. Het was oergezellig. Ik heb het zelf nog meegemaakt, omdat ik dus naderhand heb ik omdat ik ook in het kappersvak terecht kwam, ook via het bedrijf van mijn vader, omdat ik daar enkele jaren had gewerkt. En toen werd ik uitgezonden naar de tropen. Als militair dienstplichtige ben ik nog 4 jaar uit het kappersvak geweest. Of eigenlijk niet eruit, want ook in militaire dienst werkte ik als kapper. Maar niet officieel. Met toestemming van de commandant was ik dan kapper. Werd mij zelfs verzocht om kapper te wezen, omdat ik toen al de eerste vakdiploma's had. En zo ben ik in militaire dienst ook kapper geweest. En naderhand, toen ik dus terugkwam uit de militaire dienst, ben ik weer teruggegaan bij mijn vader in de zaak. Maar zegt vader, het lijkt me niet verstandig dat ik hier bij jou in de zaak ben. Ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen. En daar had hij eigenlijk een beetje de pest over in. Want hij wou me graag in de zaak houden. Hij zei, je kunt mijn zaak toch krijgen over een paar jaar. Ik zei, pa, daar heb ik nou niks aan. Ik wil voor mezelf beginnen. En toen kreeg ik de gelegenheid om een kapperszaakje te huren van een oude collega die er ook mee gestopt was. Daar ben ik toen ingegaan. Ik heb mijn vrouw leren kennen. We zijn gaan trouwen. En dan ben ik mijn eerste bedrijf begonnen in dat dorp. Dat heette Doezen. Dat lag ook in de gemeente Grote Gast. Toevallig dat ik daar nu ook weer terecht kom. En ik had het daar al heel spoedig goed aan de gang. Alle dorpsgenoten had ik als klant in mijn zaak. Dus het liep eigenlijk wel goed. En toen heb ik de eigenlijke eigenaar van de zaak, want ik huurde die zaak, heb ik gevraagd of hij eventueel die zaak aan mij wilde verkopen. Want ik dacht bij mezelf, als ik een pand ga huren en ik heb daar een bedrijf goed aan de gang en ik kan het pand niet kopen, dan kan ik nog zo lang daarin blijven zitten, maar nooit een steen van dat gebouw wordt van mij. Maar deze man die vroeg zo'n onzinnige prijs. Hij wilde het eigenlijk niet verkopen, want hij wilde daar een redelijke huurprijs voor vangen en dan regelmatig, omdat dat een soort van zijn inkomen was. Wel nu, ik heb dus tegen hem gezegd, sorry, die prijs die jij vraagt, dat is een onmogelijke prijs, maar dan moet je erop rekenen dat ik binnenkort je huur ga opzeggen, want ik ga op zoek naar een ander bedrijf. Ik wil voor mezelf een zaak beginnen, die zaak die wil ik kopen en dan zie ik wel wat het gaat worden, maar niet zoals dat nu is.
Alone and awake, I've looked at the stars, the same that smiled on you, and time and again, I've thought all the things that you were thinking too. I have dreamed that your arms are lovely. I have dreamed what a joy you'll be. I have dreamed every word when you're close to me. how you looked in the glow of evening. I have dreamed and enjoyed the view. In these dreams I love you so, that by now I think I know what it's like to be loved. I know what it's like to be loved by you. I will love being loved by you.
Dat bedrijfje waar ik dus in zat in Doezum, ik heb u net verteld dat ik mijn vrouw leerde kennen en dat we zijn gaan trouwen en dat ik daarmee verder gegaan. Op een gegeven ogenblik, we waren dus, mijn vader, zowel als ik, want mijn vader hielp mij daarbij, waren aan het zoeken om een geschikt bedrijf voor mij dat toch te koop was. Maar dat waren vaak oude gebouwen of hele oude zaken of gebouwen die mij niet aanstonden, of het dorp stond mij niet helemaal aan. In ieder geval, ik kwam eigenlijk niet zoveel van terecht, waar ik niks geschikt te vinden, totdat dat ik met mijn vrouw op kerst was het naar mijn schoonouders ging. We hadden even goed de kerstdagen vrij, want ik kan u daar ook nog wel wat anders van vertellen, dat het niet zo was. Maar we waren even goed op de kerstdagen vrij en daar trof ik bij mijn schoonouders een oude kennis van hun die in die buurt gewoond had, in die toen in Den Helder woonde. Die was administrateur op de werf. En daar een gesprekje mee. En van de een komt het ander. En zo vroeg ik hem, zeg, misschien bij jou in de buurt. Toevallig zou het kunnen zijn dat je weet of daar een kapperszaak te koop is, waar ik misschien iets aan zou kunnen hebben. Hij zegt, ja, dat bij ons dat staat een geweldig uitbreidingsplan op tafel. En daar wordt een winkelplein gebouwd zelfs. Hij zei, als je wat wilt, dan zou je eigenlijk een nieuwe zaak moeten hebben die er nu nog niet staat. En waarschijnlijk kun je wel zo'n winkeltje kopen. Ik zeg, nou ja, ik woon niet in Den Helder, het is een end weg. Zou jij eens voor mij zo vriendelijk willen zijn om daarvoor te informeren? En hij heeft dan contact gezocht voor mij met die aannemers of nog van die zaken te koop waren. Want inmiddels waren er al enkele verkocht. Op papier dan, want er stond nog geen steen in de grond. Ik kreeg brief van die aannemers. Deze kapperszaak waar u belangstelling voor hebt, daar zijn inderdaad al een paar kandidaten voor, een stuk of drie. Maar we zullen u wel op een lijst plaatsen dat als u dan nog gegadigd bent en nog belangstelling ervoor hebt, dan zullen we u daarover nader inlichten. Ik zei, ik wil wel graag een bouwplan hebben, hoe dat allemaal in elkaar zit, hoe dat plein gebouwd wordt, hoeveel mensen eromheen wonen en dat soort toestanden. En daar kreeg ik een uitgebreid rapport over. Maar toen was het dus afwachten of er een van de kappers die als gegadigden van tevoren al waren aangemeld, of die ook die zaak zouden kopen, ja of nee. En ik denk, nou, als er drie mensen voor me zijn, nou, dan heb ik niet zoveel kans meer. Dus dat zal wel niks worden. Totdat een paar maanden later ik echt bericht kreeg van deze aannemers. Dat was in de tijd Dekkers en de Vries. Dat het pand waar ik belangstelling voor had, dat het inderdaad nog te koop was. Want diverse kappers die daarvoor belangstelling hadden getoond, die hadden zich teruggetrokken. De ene zijn vrouw wilde niet en de ander kon niet genoeg geld krijgen. Weer een ander zag het tegenop om te beginnen. In ieder geval, er waren drie kandidaten, die vielen alle drie af. Ik was de vierde. En als ik nog belangstelling had, dan moest ik mij maar met hun in verbinding stellen. Dat heb ik gedaan. En ik ben toen ook naar de Helder toegegaan. En we kwamen tot een akkoord. En toen heb ik dus daar mijn eerste kapsalon kunnen inrichten op Saringeplein 40.
May each day in the week be a good day. May the Lord always watch over you. And may all of your hopes turn to wishes. And may all of your wishes true. May each day in the month be a good day. May you make friends with each one you meet. And may all of your daydreams be memories. And may all of your memories be sweet. The weeks turn to months, and the months into years. There'll be sadness and joy, there'll be laughter and tears. But one thing I pray, heaven above, may each of your days be a day full of love. May each day in the year be a good day. May each dawn find you happy and gay. And may all of your days be as lovely as the one you shared with me today. May each day of your life be a good day.
Ik kwam uit Indonesië. U weet zelf hoe het is als je bij je ouders werkt, dat je daar maar weinig geld verdient. Ook als tropenmilitair verdiende je weinig geld. Dat betekende 1,80 gulden per dag, geloof ik, inclusief het gevarengeld wat we toen kregen, want het was echt niet een lolletje. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. In ieder geval, het betekende dat ik praktisch niet over contanten kon beschikken. Ik kon met moeite voor elkaar krijgen, dat ik mijn huis dekkend kreeg, in de zaak dekkend kreeg. Dus ik ben met een tweedehands herentoilet en twee kapperstoelen begonnen. En met enige artikelen die daarbij hoorden. In ieder geval, ik kon werken. Ik had alles wat ik nodig had om klanten te ontvangen en mijn werk uit te voeren. En zo ben ik begonnen. En langzamerhand, dan krijg je dus wat men noemt het zadel op het paard. En dan kun je dus meer gaan beginnen. Dus je inventaris ga je vernieuwen, je gaat uitbreiden. Maar mijn belangstelling ging ook uit naar een dameskapsalon. En dit pand was eigenlijk een beetje klein, maar het kon. En toen ben ik met een aannemer gaan praten. Ik zei, nou, hoe moeten we dat hebben? Want ik wil eigenlijk ook een dameskapsalon beginnen. Inmiddels had ik mijn diploma's daar ook voor. Ik had ook vaak diplomas voor het herenvak. Ik had een klein winkeltje in dat bedrijf. Ook heel eenvoudig, een toonbankje met een kleine stellage erachter met diverse goederen. En die goederenvoorraad, in de loop van de tijd werd het ook uitgebreider en grotere collecties. In ieder geval, ik begon met een dameslonnetje en dat liep ook direct goed. Ik heb het eigenlijk vanaf de eerste dag heb ik dat druk gehad. Het bleek ook dat er een beetje behoefte was aan een kapsalon hier in Nieuw-Nehelder, want het was een vrij grote wijk, terwijl er helemaal geen kapper zat. De dichtstbijzijnde kapper zat op de middenweg.
Het verzorgingsgebied dat u had toen u eenmaal zich aan het Zwingerplein had gevestigd, strekte zich uit in uitsluitend Nieuw-Nehelder, Jeruzalem zoals het toen heette.
Ja, nee, niet alleen Nieuw-Nehelder. Ik had dus een groot deel van Nieuw... Kijk, er zijn altijd mensen die hebben een bepaalde kapsalon in de stad, die hier al woonden en die daar een goede behandeling kregen en daar ook bleven. Tuurlijk, dat kan ik respecteren. Maar aangezien er grote behoefte waren, vrij veel schoolkinderen hier, was hier ook een grote behoefte aan een kapper. En ja, van praat kom praat. Dan trek je ook wel eens klanten weg vanaf de middenweg, vanaf het voordeel van de stad en zo. Dus het verzorgingsgebied werd ook uitgebreider, terwijl er ook mensen naar het Julianendorp naar onze zaak toe kwamen. Het knippen van die tijd, dan moet ik even nadenken, dat was in 1954. Dus zijn we gestart en dan begonnen we met een tarief wat beneden de gulden lag. Dat was voor heren knippen, ik meende van 90 cent en kinderen knippen 75 cent. En in die tijd werd er Bij ons althans, door een nieuw gevestigde zaak. Kijk, de oudere kapperszaken, die hadden hun oude klanten en die waren nog gewend om regelmatig zich te laten scheren. Maar dat scheren, dat wordt in een nieuwe kapsalon bijna niet gedaan. Ik had wel een enkele scheerklant, maar niet zo als de plaats waar ik vandaan kwam, waar wij dus uitsluitend gingen scheren op zaterdag. En ook door de week werd er veel geschoren. We hadden toen abonnementen in die tijd, dat weet ik nog wel. Dat was voordat ik naar Nieuw de Helder kwam. En dat was een scheerabonnement voor, ik meende, 65 cent per week. Daar kon men zich 3 keer voor laten scheren. Want u had het net over de tarieven, maar zo was dat toch. Dus er stond je 3 keer te scheren voor 65 cent. En dat werd aan zaterdags betaald. Dat was dan het abonnement afrekenen. In die tijd was het ontzettend gezellig, dat heb ik u net al verteld. En ik had ook een uitgebreide collectie rookartikelen. Dan was het zo, vooral zomers en zo. Dan gingen de boeren, die kwamen er langs met een hooiwagen. Zeiden, oh, ik heb geen sigaretten meer. En dan stond de kapperdeur, die stond open. En ik haal even een pakje sigaretten eraf, hoor. Oké, kom zaterdag wel af te rekenen met het abonnement. Ja, prima hoor, neem maar mee. En dan gebeurde het ook wel eens dat ik dat, als ik druk aan het werk was, dat ik vergat iets op te schrijven. Maar dat was daar helemaal geen punt. Want als ik zaterdags tegen de klant zei, nou, ik krijg zoveel van je abonnement en je hebt een pakje sigaretten gehaald. Ja, maar ik heb dinsdag ook nog een pakje cheque gehaald. Weet je dat dan niet meer? Daar weet ik niks meer van. Ik heb het niet opgeschreven, ik had het zeker te druk. Maar dan werd het even goed gemeld en dan werd het zaterdag betaald. Dan kwam je nooit een cent tekort.
De mensen konden ook poffen bij u?
De mensen konden ook poffen, dat vertel ik u nog net juist.
Ja, ook wat het haar, wat knippen en scheren betreft.
Ja, ook wel. Jawel, er waren ook wel mensen die ze eens in de maand. Er waren niet veel mensen met een maandsalaris, want dat kende men op het dorpen niet. Maar er werd ook wel eens in de maand betaald. Want dan werden de kinderen werden gestuurd door de week om te knippen. En dan kwam vader aan het eind van de maand, kwam die alles afrekenen wat het voor die maand te betalen was. Dat was een hele normale zaak.
U had ook onmiddellijk al een eerste bediende. Dat was de heer Vos.
Dat was de heer Vos, inderdaad. Daar had ik van tevoren al mee afgesproken dat, wanneer ik, en dat verwachtte ik wel dat ik het met één druk zou krijgen, dat wanneer ik die zaak ging openen, of hij dan zo spoedig mogelijk naar de Helder wilde komen, want we hadden wel een slaapkamer van, nee, kom bij ons in de kost, was allemaal geen punt. En hij had daar wel zin in. Vos die was wel enkele jaren ouder dan ik. Dat blijkt wel uit het volgende. Als er een vertegenwoordiger binnenkwam, dan stapte hij altijd op meneer Vos af. Hij zei, meneer Vos, is er nog iets nodig voor... Of meneer Vos, meneer Helmers, zei hij dan tegen hem. Is er nog iets... Ja, sorry, zei hij, dat, je moet niet bij mij wezen, want dat is de baas, dan wees je op mij. Want ik was in feite nog maar een broekie. En dat ging, omdat hij ouder was, leek dat zo. Maar u had het over poffen, inderdaad. Er werd ook in de zaak die ik dus hier op Nieuw en Helder gezet heb, werd er wel gepoft. Maar het werd toch wel altijd wel weer op tijd betaald. Ik ben er nooit veel geld bij ingeschoten, echt niet.
U kreeg na de hand ook concurrentie in Nieuw en Helder. Was het al in de tijd dat u aan het Seringenplein woonde?
Dat was in de tijd dat ik aan het Seringenplein woonde. Omdat de wijk werd alsmaar groter en er kwam behoefte aan een andere kapper. Maar eigenaardig, die kappers hebben het meestal niet zo lang volgehouden. Ik kan me niet zo best namen herinneren daarvan. Maar doorgaans waren ze toch ook met 1-2 jaar weer verdwenen. Ik ben heel lang alleen geweest.
Wat waren de motieven om op een gegeven ogenblik naar de Maasdiepste te gaan? En dus naar de plek waar u tot voor kort zat?
Nou, dat was ook... Dat is vrij eenvoudig uit te leggen. De motieven van mij waren... Het volgende. Er komt een keer, ik vertelde u net al dat het altijd druk bij ons was, het is altijd veel mensen. Er komt een keer een aannemer bij mij en dat was een heer Kersbergen. En die zegt tegen mij, meneer Helmers, als ik het zo bekijk, dan ben jij hier wel een beetje klein met al het volk wat jij hier ontvangen moet. Ik zeg, ja, dat is ook zo. Ik ben hier ook eigenlijk te klein, ik groei hier een beetje uit. Want ik had inmiddels al bij de gemeente gevraagd om het pleintje dat tussen mijn zaak en mijn woning lag, om dat groter te maken, door mijn zaak groter te maken. Maar dat binnenplein mocht om een of andere gemeentelijke reden niet bebouwd worden. Ik denk, nou, hoe moet het dan? En toen kwam dan meneer Kersbergen en die zei mij luid en duidelijk, je bent hier eigenlijk te klein, ik zit, dat ben ik ook. Hij zei, we hebben een prachtig plan op stapel staan. Er wordt aan de andere kant van de Jan van Feijerweg, dat zul je ook wel weten, ontzettend veel gebouwd. En dat is een groot uitbreidingsplan. En wij zijn van plan daar een winkelstraat te maken. zou jij belangstelling hebben? Ik zeg, ja, zeker heb ik belangstelling, maar dat hangt wel een beetje van de prijs af. Nou, hij zegt, ik zal je wel eens de tekeningen laten zien en dan zullen we daar zo over praten wat die dingen moeten kosten en hoe jij het wilt hebben. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik heb een hele avond met meneer Kersbergen daarover gesproken en we kwamen tot een akkoord. En zodoende kreeg ik dan een grote zaak, maar dat mag ik het gerust noemen als je tegen de 200 vierkante meter zaakruimte krijgt aan de Maasdiepstraat. When whippoorwills call and evening is nigh, I hurry to my blue heaven. A turn to the right, a little white light will lead you to zijn diverse winkeliers overgegaan naar de Maasdiepstraat.
Is het gelijktijdig gebeurd?
Dat is allemaal gelijktijdig gebeurd. Allemaal gelijktijdig. Dat was één grote optocht, bij wijze van spreken.
Dat moet echt een kolossaal feest geweest zijn in die tijd.
Dat was een ontzaglijk feest. Toen die zaken tegelijk geopend werden, dat was, de burgemeester en wethouders werden uitgenodigd. We hadden een samenkomst hier in dat kerkgebouw. Daar werd in allerlei toespraken gehad, want hier waren verder dus geen gebouwen waar dat gehouden kon worden. Maar onder andere meneer Lampes heeft hier een nieuwe zaak gekregen. Meneer Van Andel, die zat ook op het Sendingenplein met een sigarenzaak in zijn postagentschap. Die ging hier naartoe. Wie waren er dan nog meer? Ja, nee, meneer Van Oort niet. Meneer Van Oort niet. Nee. Meneer Peerdeman, die heeft hier toen een bedrijf gekocht. Er waren er nog een paar.
Nou ja, en Vonk niet te vergeten, de radiozaak.
Nee, Vonk ook niet.
Dat was ook later.
Nee, later. Je zat dan inmiddels al op het Maasdiepplein.
Je kreeg dus veel meer vloeroppervlakte en die heb je natuurlijk ook ten volle benut, hè?
Ja, dat heb ik zeker. Ik heb daar een grote damesalon kunnen maken en een veel grotere herensalon. Terwijl ik een zeer ruime, voor kappersbegrippen, een zeer ruime winkel kon neerzetten.
Hoe zag het personeelsbestand op dat ogenblik uit?
Op dat ogenblik hadden wij 3 kapsters in dienst, plus 1 herenkapper met een leerling en een winkelmeisje.
Weet je de namen nog?
De namen. Ja, dan vraagt u mij heel diep in herinnering te tasten. Want kijk, als je ongeveer een 32 jaar als kapper werkzaam bent, dan om het ordinair te zeggen, heb je heel wat personeel versleten in de loop van de jaren. En zo is het toch. Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het personeel wat bij ons vandaan gegaan is, vrijwel altijd bij ons vandaan gegaan is, doordat ze gingen trouwen. En niet meer in het vak werkzaam wilden zijn.
Wat de dames
betrof. Ja, volgens mij wat de dames betrof. Ik kan niet anders zeggen.
Heb je ook nog een eerste bediende gehad naderhand?
Jazeker, ik heb altijd de eerste bedienden gehad.
Na Klaas Vos is er dus nog.
Na Vos kwam Jos Dam. Jos Dam, dat was ook een oudere kapper en die was in Helden komen wonen. Die had een zaak gehad vroeger in Amsterdam en die vroeg of ik werk voor hem had. Ik zeg, ja, dat heb ik, kom maar. En die heeft toen, en daarna heb ik Stegeman gehad. En Stegeman die is tegelijk met Jos Dam ook in de andere zaak nog bezig geweest. Daar waren we met z'n drieën als herenkappers in die zaak. En Stegeman is tot aan nu toe bij ons gebleven zelfs. Helaas is hij vorig jaar wegens enkele ziekteverschijnselen aan zijn handen, heeft hij het kappersvak vaarwel moeten zeggen en is hij daarvoor afgekeurd geworden.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do.
And I won't dance.
You know what? You're lovely.
And so what? I'm lovely.
But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor.
When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental.
But this feeling isn't purely mental, for heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. But this feeling isn't purely mental, for heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Ik heb direct een klein winkeltje bij in laten bouwen in, ik spreek nu nog even over het Seringelaan, hè, Seringeplein. Direct een winkeltje in laten bouwen waar parfumerieën verkocht werden. De gewoon dagelijks gaanbare artikelen. En dat heeft zich uitgebreid, want ik kreeg dus nu een veel grotere winkel hier aan de Maasdiepstraat. En de artikelenserie is veel groter geworden, het assortiment veel groter geworden. En dat heeft altijd goed zijn vrucht afgeworpen. Want...
U weet zelf nog dat heel populair was in die dagen, tot in de jaren 60, de brilcrème. En die heb je natuurlijk ook, nou ik weet niet hoeveel flacons of busjes van verkocht, want dat was echt wel, iedereen had het bijna.
Potten en tubes. Potten en tubes brilcrème. En de potten waren in drie maten. Er waren gezinspotten. Er was een gewone grote maat. En er was een kleine maat. En die werden ontzettend veel verkocht. Daar kan ik heel iets leuks over vertellen. De brilcrème was een zo gangbaar artikel dat iedere kapper eigenlijk brilcrème verkocht. En wat deed nou de firma Mott? Die verkocht die brilcrème. Dat was de importeur. Want de brilcrème werd niet hier gemaakt hoor. Die werd geïmporteerd. En die ging ieder jaar voor die kappers, of die verkopers eigenlijk, van brilcrème, maar dat werd ook bij drogisten wel verkocht uiteraard, ging die een viswedstrijd uitschrijven. Daar kon je aan deelnemen. Ik heb er verschillende keren aan deelgenomen. Dat was een ontzaggelijk gezellig feest. En er waren de prijzen, uiteraard, brilcrème. 1 gros brilcrème, 1 half gros brilcrème, dat soort dingen allemaal. Dat was ontzettend leuk. Want... ik geloof dat hij overleden is helaas. De oude Weidema van Julianadorp. Dat was een van de mannen die ook altijd met de brilcrème viswedstrijd meedeed. En dat was gewoon een gezellige dag. Een oergezellige dag door die firma op touw gezet en bekostigd. En dat ging alleen om de brilcrème.
I give to you, and you give to me, true love, true love.
So on and on it will always be, true love, true.
Sun-tanned, wind-blown, honeymooners at last alone.
Feeling way above par.
Oh, how lucky we are.
I give to you. Give to me true love.
Naderhand heeft u ook nog een verbouwing moeten ondergaan hier in verband met een brand die eigenlijk spoedig na de opening is uitgebroken.
Ja.
Is het bekend wat de oorzaak van die brand was?
Oh, dat was iets verschrikkelijks. Nee, dat is niet bekend. Het was op een zaterdagmorgen. Dat was... een van mijn kinderen was jarig en mijn bediende was ook jarig op diezelfde dag. Mijn tweede zoon was jarig, de 21 oktober. Zal het nooit vergeten. En dat was 's morgens om... we beginnen te werken om 8 uur. Ook toen. En om 9 uur, toen werd er gebeld achter aan de deur. En het winkelmeisje loopt naar achteren, want die dacht, nou, dat is vergint en loos met een pakje te bestellen. Dat is normaal, er wordt achter op de deur gebeld. Dat is eigenlijk de bezorgroute. Hierachter ligt de Amersstraat. En daar wordt aan de winkeldeuren gebeld wanneer goederen af te leveren zijn. En het, ook die morgen, zaterdagsmorgens, want vergindeloos brengt, al, hoe het op het ogenblik is, weet ik eigenlijk niet, maar toen ook zaterdagsmorgens hun lasten rond. En die komt achter en die komt gillend terug. Wat was er nou gebeurd? Er stond achter de garage in de brand, terwijl wij allemaal aan het werk waren en volop klanten in de zaak. Maar wat was er nou gebeurd? Doordat er was kortsluiting ontstaan. Dat was niet de oorzaak van de brand hoor, want dat is nooit ontdekt. Maar er was kortsluiting ontstaan door de zwakstroomdraadjes die in verband met die brand de omhulsels gingen smelten en elkaar raakten. Toen ging dat belletje, vandaar dat het meisje dacht, hé, er is iemand die spullen wil afleveren. Anders hadden we dat ook nog later ontdekt waarschijnlijk. En toen kwam ik loop snel naar achteren toe en er stond alles daar in de fik. Want er was een goederenmagazijn achter in de garage. Ik gebruikte het niet alleen als garage, maar ook als goederenmagazijn. En er lag nog een hoop verpakkingsmateriaal en er stond allemaal in vuur en vlam. Dat was afschuwelijk. Oh, wat een nare ervaring was dat. In de mum van tijd stond dus... want je hebt hier tussen de plafonds heb je een soort ventilatie. En... die vlammen die gingen als het ware de lucht naar binnen zuigen, het vuur, want dat ging door de plafonds heen. En dat verspreidde zich over mijn salons, totdat het doodsloeg tegen die grote betonnen balk die de winkel weer scheidt van de rest van de zaak. En stukkende, brandende plafonds vielen naar beneden en er kwam een hitte te ontstaan van boven de 200 graden, want dat bewees namelijk... de droogmachines die gesmolten waren zelfs. De omhulsels, dat was hard plastic. En dat was gesmolten door de hitte. En dat kon niet anders dan bij een bepaalde temperatuur kon dat smelten. Vandaar dat ze konden nagaan hoeveel graden warmte of dat wel niet geweest moet zijn.
Na de brand bent u toch weer onmiddellijk doorgegaan met werk? Want ja, inkomsten moesten er toch komen, hè? Of is dat nou, heb het bedrijf nog een tijdje stilgelegen?
Ja. Nou, maar heel kort. Maar heel kort, dat bedrijf dat heeft zeg en schrijven stilgestaan, ik denk 5 dagen.
Waar bent u toen begonnen?
Ik heb toen mijn bedrijf dus helemaal in de brand stond, of uitgebrand was, contact gezocht met de buren voor de mogelijkheid, of ze zochten liever contact met mij zelfs. En nu bleek het dat hier een grote schuur van Blom, meneer Blom was vroeger wethouder in de gemeente Groentehandel, en die had een grote schuur die vrijwel niet gebruikt werd op dat moment. En meneer Blom die komt bij mij en die zegt, nou dit is ook wat. Je kunt die schuur van mij krijgen als je dan een noodsalons in kan richten. Dan kun je toch met je bedrijf verder gaan. Dus dat is een schitterend idee. En toen hebben mijn buren, de winkeliers hier rondom, de koppen bij elkaar gestoken. En die zeggen, we moesten die vent eigenlijk helpen, die zit zo in een penarie. En daar hebben ze met z'n allen, de schilders die hier dit in de tijd geschilderd hadden, de aannemer, Kersbergen, timmerlui, loodgieters die dit allemaal verzorgd hadden, elektriciens, die zijn met hun eigen werk opgehouden en die zijn gezamenlijk daar aan de gang gegaan in die schuur. En ik had binnen 5 dagen had ik noodsalons klaar. Ik heb de firma Endola gebeld. Dat ik dat en dat was dat met mij aan de hand. Ik had de mijn inventaris had ik in zijn geheel van Endola gekregen, of gekocht. En ik zei, dat is er aan de hand, ik ben alles kwijt, ik moet spullen hebben, want ik moet weer aan de gang. Hij zei, ik heb toen gevraagd, want het gebeurde wel dat men in die tijd dus inruilartikelen ging innemen. Bijvoorbeeld als iemand dus nieuwe installatie kocht voor zijn slond, dat Indola dan zegt, nou dan nemen wij het oude spul over en dan krijgen jullie van ons het nieuwe tegen de prijs die daarvoor nodig is en dan wordt een kleine vergoeding gegeven voor het spul wat ingeleverd wordt, want anders krijg je er veel te weinig voor. Daar heb ik, Indola heb ik toen gebeld en mijn vertegenwoordiger en zei, nou dit is ook wat. Ik zei, ik zal er onmiddellijk werk van maken. Die is naar het magazijn gestapt van Indola in Rijswijk. En hij zegt, wat heb je nodig? Dat vroeg hij nog telefonisch. Dames, eigenlijk alles wat... Het hoeft nog niet nieuw te zijn. Dan koop ik later wel nieuw noodsalons. 5 dagen later was die zaak klaar. En er stond er een grote vrachtwagen van Indola voor de deur. Met ook alles, compleet. Die kon het zo neerzetten. En dan kon er weer aan het werk gaan. Hier zo heeft het zeker nog 3 maanden geduurd. Ik denk van nog langer. En tot zo lang...
Moest u ook regelmatig bijscholingscursussen volgen?
Oh ja, dat hebben we regelmatig gedaan. Ook via de Helderse Kappersclub, als ik het zo mag noemen. hebben wij diverse cursussen georganiseerd, zelfcursussen georganiseerd. We zijn naar diverse van ons, naar vakcursussen geweest in Amsterdam. Wij hebben regelmatig, mag ik wel zeggen, de technische dagen van Zwartkop, Indola, L'Oréal en noem maar op die grote firma's. Waar men ging demonstreren wat de nieuwe modelijnen waren, wat de nieuwe werktechnieken waren. Dat heb ik tot voor heel kort heb ik dat nog bijgehouden. Oh ja. Oh ja.
U bent zelf ook nog in het bestuur geweest van de kappersvakbond.
Ja.
Heet dat zo officieel?
Nou, op het ogenblik heet het dus Nederlandse Algemene Organisatie, ANCO afgekort, de kappersorganisatie. Maar vroeger was het de NKB, Nederlandse Kappersbond. Daar heb je wel gelijk in. En die Kappersbond die heeft door het gehele land heeft die afdelingen. En onder andere ook een afdeling in Den Helder. En al vrij gauw dat ik hier in Nieuw Den Helder kwam, werd ik uitgenodigd door het bestuur om eens vergaderingen van hun bij te wonen. En dat heb ik ook onmiddellijk gedaan. En daar kon ik dus ook beter mijn collega's leren kennen. En dat heb ik een paar jaar gedaan, totdat ik uitgenodigd werd om bij bestuurswisseling om mede plaats te nemen in het bestuur. En dat was, ik denk van in 1954 ben ik hier begonnen. Ik denk dat ik in 1957 al in het bestuur zat van de afdeling Den Helder. En dat was eerst dus voor de herenkappers en later ook voor dameskappers.
Dat waren twee afzonderlijke besturen, heer en dame.
Nou nee, het was eigenlijk een overkoepelend orgaan. Zo moet ik maar zeggen, het was niet... Maar omdat ik als het ware in dat bestuur dus dameskappers zowel als de herenkappers kon vertegenwoordigen.
I give her all my love.
ik heb u net al verteld dat ik in 1954 begonnen ben. In 1960 deze grote zaak heb opgebouwd. En nu is het inmiddels 86, dus dat is ook alweer 26 jaar geleden vanaf het punt van de Maasdiepstraat. En 32 jaar geleden vanaf het punt van de Seringeplein. En er zijn klanten nu nog, en een vrij groot aantal mag ik wel zeggen, die vanaf het eerste uur klanten bij zijn geweest. En om die mensen nou te verlaten, daar heb ik wel een beetje pijn aan. Inderdaad. Maar dat vroeg u niet. U vroeg wat de oorzaak was geweest, omdat ik het besluit heb moeten nemen of willen nemen om Nieuw de Helder of Den Helder op zich te verlaten. Ja, de hoofdoorzaak, mag ik wel zeggen, die ligt hierin dat ik die afgelopen jaren, ik ben 44 jaar lang kapper geweest. In al die jaren heb ik echt hard moeten werken. Dat was vroeger zeker 60, 65 uur en nu is het nog zeker 50, tussen 50 en 60 uur. Want u moet u niet voorstellen dat wanneer de laatste klant de deur is, dat je werk gedaan is. Hè? Je moet opruimen, je moet je kassa's uitrekenen, de zaak moet schoongehouden worden, ook 's avonds moet het schoongehouden worden en dan kom je boven en dan ligt er een partijtje administratie. Al met al ben je nog steeds 50 uur per week aan het werk. En nu ik inmiddels 60 jaar ben geworden, wou ik daar een beetje vanaf. En dat plan had ik dus over kort geleden, nou eigenlijk een paar jaar geleden al, een beetje opgevat door een beetje rustiger te gaan doen. En dat was mijn vrouw ook heel welkom. Die zegt, nou, we moesten toch een beetje rustiger aan. Onze kinderen zijn de deur uit, die kunnen zich allemaal redden. En wij werken maar dag en nacht. Waar doen we dat eigenlijk voor? Waar is dat nou voor nodig om nou zo hard en altijd maar door te gaan? Ik zeg, je hebt gelijk. Je hebt volkomen gelijk. Ik zal maatregelen nemen. En toen ben ik op zoek gegaan. Als ik nou eens, om nou helemaal te stoppen met het kappersvak, dat is wel een heel hard gelach. Dat wou ik eigenlijk ook niet ineens doen. Dus ik ben op zoek gegaan naar een klein bedrijfje, of ergens een klein bedrijfje te gaan beginnen of zo, waar ik rustig zo'n 30 tot 35 uur misschien per week kan werken. En dan heb ik ook eens wat tijd voor mijn hobby. Ik ben lid van de filmclub hier. Ik heb de laatste paar jaar niet één film in kunnen leveren. Ik had eigenlijk geen tijd meer om een film te maken. Vroeger, toen je nog 15 jaar jonger was, dan ging je tussen de middag nog een stuk film maken. Of je ging 's avonds, nadat je alles aan kant had wat de zaak betreft, ging je nog een stuk film maken. Ik heb wel eens tot 's nachts half drie, drie uur op mijn buik in de salon gelegen om een animatiefilm te maken. Maar daar heb ik geen zin meer in. Als je wat ouder wordt, dan heb je daar niet zoveel zin meer in. Wel om het filmen op zich, maar dan moet je de tijd voor hebben. Filmen kost nu eenmaal veel tijd. Het monteren daarvan en het uitwerken van ideeën en op papier zetten, daar moet tijd voor wezen. En die tijd heb ik niet. En ik wil die tijd terug hebben. Ik hoef niet meer, wat ons bestaan betreft, meer zo hard te werken als dat ik tot nu toe al door gedaan heb. Dus ik heb besloten om die stap te wagen. En toen heb ik iets gevonden in het dorp Grote Gast. Dat is weer een verhaal apart. Het was namelijk zo dat toen ik op zoek was, een paar jaar geleden, of nee, zo lang is dat niet geleden, want ik vond dat later pas. Dat was vorig jaar. Toen ben ik, mijn vader is namelijk 2 jaar geleden overleden. Dat wordt nu januari 2 jaar. En de verzorging van mijn vader, dat had mijn moeder op zich genomen. En dat kostte haar ontzettend veel tijd. Dat betekende alleen maar dat zij praktisch nooit de deur uitkwam. Omdat ze dacht, die tijd, hè, vader was ziek en er moest op gelet worden voor eten en drinken, al die dingen meer. En ze was altijd voor hem in de weer. En in mijn vakantie, toen zeg ik tegen moeder, nou, heb jij misschien zin om ergens naartoe te gaan? Oude kennissen, familieleden, je zegt het maar, ik ben de hele vakantie voor jou beschikbaar. Ik heb een auto en ik breng je naartoe daar waar je wezen wilt. Ze zei, nou, dat vind ik nou eens even fijn. Dan kan ik er ook eens een keer tussenuit. En toen onder andere kwam zij, ze zegt tegen mij, er woonde een oude vriendin van mij, van vroeger, in Grote Gast. Die zou ik nog graag eens willen opzoeken. Ik zei, nou, dat gebeurt. Ik bel die mensen op. Of ze thuis zijn. Nou, het is een oude vrouw alleen. Ze Ja, prima. Ze zullen wel telefoon hebben. Ik bel die mensen op. En dus hoe laat ben je er naartoe? Ik zei, nou, dan en dan. Goed. Opgebeld, was goed. Wij mochten komen. En dat oude mensje, dat was heel blij dat die mijn moeder nog eens weer terugzag. Maar deze mevrouw, die had een zoon wonen in Grote Gast. En die had een drukkerij. Dat was een groot huis. En dat was helemaal opnieuw verbouwd. En er zat een grote tuin achter en een aparte garage bij. Maar hij ging dat toch verlaten omdat de drukkerij naar zijn zin niet voldoende liep. Toen heeft hij een drukkerij gekocht in Harderwijk, overgenomen van iemand. Maar die man die woonde nog steeds in Grote Gast. Die had daar geen huis en die was zijn eigen huis niet kwijt. Toen ging hij aldoor per auto, begin van de week naar Harderwijk toe, zaterdags weer terug of vrijdagavonds. En dat is natuurlijk ook geen leven. Hij zei, maar ik wil mijn huis graag verkopen. Er rust een winkelbestemming op dat huis. En de vriendin van mijn moeder, die wees mij daarop. Dan moet je eens met mijn zoon praten als jij wat wilt. Nou, ik zeg, waar staat het huis? Nou, daar, dat is het nummer. Nou, bleek dat het midden in het centrum van het dorp Grote Gast stond. En ik ben daar s'avonds naartoe gegaan. Ik zei, nou, zo en zo is het geval, dat hoorde ik. Ik wil het huis wel eens zien als dat nog eventueel te koop of te huur is. Nou, kom er maar in. En dan heel vriendelijk ontvangen, alles laten zien. Ik denk, verdorie, hier zijn mogelijkheden. Want een herenkapper zat er niet. In het dorp ernaast zat geen herenkapper. In het dorp boven zat geen herenkapper. Dus dat is, voor een herenkapper was er ook nog een plooi. En we zijn tot een akkoord gekomen. Ik heb het meteen gehuurd. En toen stond het besluit dus helemaal vast dat ik Den Helder ging verlaten. Toen moest ik hier mijn maatregelen nemen.
You ask how much I need you. Must I explain? I need you, oh my darling, like roses need rain. You ask how long I'll love you.
Kijk, ik heb in de loop van de jaren toch een behoorlijke binding met mijn klanten kunnen opbouwen. En ik had echt wel een aantal mensen verwacht. Het is zijn wel iets meer mensen geweest misschien dan dat ik oorspronkelijk verwacht had. Maar het was inderdaad een overweldigend succes.
Er waren ook klanten bij van het eerste uur. Hè? U zei al dat u nog steeds klanten heeft die vanaf het Swingerplein al bij u in de zaak komen.
Ja, inderdaad. Een aantal.
Een van de bekendste klanten, zo heb ik uit het krantenbericht vernomen, dat was de vroegere burgemeester De Haan.
Inderdaad, maar die was toen nog niet in Den Helder hoor. Die is later klant geworden toen hij in Den Helder kwam. toen hij de functie als burgemeester kreeg. Die heb ik dus ook niet op de receptie gezien uiteraard, want hij woont al niet meer in Den Haag.
Nee, in Harlingen woont hij nu, hè? Als ik het goed heb. Behandelde u sommige klanten toch weer anders, omdat ze misschien een betere positie hebben in Den Helder?
Nee, zeer beslist niet. Het kan zijn dat het gesprek met de klant anders is, maar de behandeling zeker niet. Voor iedere klant is de behandeling gelijk. Men behoort een klant zo te helpen dat die man tevreden is. En dat moet goed zijn.
That's how it's gotta feel. Deeper than the deep blue sea is.
Langs deze weg wil ik, omdat ik nu de gelegenheid daarvoor krijg, de mensen, mijn klanten, die altijd vertrouwen in ons bedrijf hebben gehad, gezien ook de regelmatige komst van hun naar ons bedrijf, want anders dan bleven ze vanzelf al weg, zo is het toch, bedanken voor dat vertrouwen. Ik heb dat altijd met liefde gedaan. Ik doe mijn vak ook met liefde, nog steeds. Anders zou ik ook niet weer opnieuw beginnen, maar ik wil het contact met de mensen niet verliezen en ik wil zelfs nieuwe contacten opbouwen. Vandaar ook dat ik dus hier vandaan ga en een klein bedrijfje wil openen in een dorp waar ik de taal van de mensen spreek en de mensen ook beter versta dan de gemiddelde Nederlander het zou doen.
Je voudrais, tant que tu te souviennes, des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et moi je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie c'est pas ce qui s'aime. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
We hebben ook contact met de heer S. Bornebroek, die de zaak van L. Helmers aanstaande dinsdag, maar als het programma is uitgezonden, dan is het al afgelopen dinsdag, de 29 september, om 8 uur 's morgens aan het Zwingerplein heeft geopend. De plek eigenlijk waar ook L. Helmers in 54 is begonnen. Allereerst de vraag, de genoten vooropleiding, want u bent niet zomaar coiffeur.
Nee, ik ben dus in Amsterdam naar de Heren Kappersdagschool geweest. En ik heb daar de opleiding genoten die dus die men moet bezitten om een zaak te openen. Daar komt het in kort op neer.
Wat voor opleiding is dat vandaag de dag? Hoe lang duurt die
Nou, men doet eerst een bediende opleiding en daarna kan men dus een patroonsopleiding doen. En dat, ja, dat ligt nagelang de school die men volgt en de manier waarop men die cursus wil doen. Aan de hand daarvan kun je dus bepalen in de tijd vak waar je het af wil leggen. Maar dat is dus per school weer anders.
Heb je daar ook nog een speciaal vooropleiding voor nodig om aan die opleiding deel te kunnen nemen?
Nou, in principe niet. Het is natuurlijk een heel vakgericht gebeuren. En er wordt in zoverre gesteld wel het voortgezet onderwijs, maar niet zozeer dus een gradatie daarin aangebracht. Die eis wordt niet gesteld.
Hoe geschiedde de kennismaking met de heer Helmers?
Nou, ik ben dus ook vroeger bij de heer Helmers klant geweest. Samen met mijn vader kwam ik hier regelmatig. En zoals het vroeger bij meneer Helmers ging, dan kwam je hier en dan zaten er allemaal mensen rond het kacheltje. En dan op een gegeven moment dan was je aan de beurt. En vandaar kende ik hem dus. En later heb ik dus wel nog regelmatig contact met de heer Helmers gehad. En op een gegeven moment hoorde ik dus vanwege het feit dat hij hier dus weg zou gaan. En zo ben ik dus eigenlijk hier dus ingerold als het ware.
Is het heel toevallig dat je op dezelfde plek gaat beginnen waar de heer Helmers is begonnen?
Nou, nee, eigenlijk niet. Omdat dus de heer Helmers dat pand beschikbaar had als kapsalon. En dit pand hier aan de Marsdiepstraat is voor mij eigenlijk te groot. Omdat ik zuiver en alleen het herenvak ga beoefenen. En dan is dat aan de Seringenplein, voor mij een gunstiger punt. Dus vanuit dat oogpunt hebben we het daar laten plaatsen.
Above.
Het is een vrij grote wijk, Nieuwdenhelder. En wat ik dus wel begrepen heb van de tijd dus dat ik hier meegedraaid heb bij de heer Helmers, is dat er dus veel mensen zeggen van, ik blijf liever toch in Nieuwdenhelder naar een kapper gaan. Ik voelde weinig voor om dus voor de kapper speciaal naar de stad te gaan. Dus we gaan er wel vanuit, en dat heeft het verleden ook wel bewezen bij de heer Helmers, dat er dus wel een behoorlijke toekomst is voor een herensalon, ja.
Weet je bijvoorbeeld dat de klanten die bij Helmers kwamen ook naar het Zwingerplein zullen komen?
Nou, wat ik u net vertelde is dat ik heb hier dus een tijdje met meneer Helmers mogen werken. En van daaruit hebben we dus een beetje inderdaad toch wel de meningen kunnen peilen van de vaste klanten van de heer Helmers. En daar blijkt toch wel uit dat velen mij die kans toch wel willen geven. En daar ben ik natuurlijk uiteraard heel blij mee.
Zwingerplein heeft al verschillende bestemmingen gehad na 1954. Tenminste nadat hier Helmers eruit gegaan is. Het is ook onder andere café geworden. Dat impliceert in feite dat u ook wel een aannemer in de armen heeft moeten nemen.
Nou, ik heb een vader die wat dat betreft heel handig is. En we hebben de zaak heel leuk aangekleed. We wilden het dus, dat is eigenlijk de opzet, toch gewoon een volkszaak houden. Niet te supermodern, dat is helemaal niet de bedoeling van ons. Maar we hebben dat met eigen middelen gedaan. En, nou, ik kan eigenlijk wel zeggen, ook al uit wat reacties die ik gehoord heb van de mensen, dat ze vinden het allemaal erg leuk uitzien. En, nou, dat zeg ik, we hebben het eigenlijk zelf in grote lijnen gedaan.
Doe dat hoofdzakelijk alleen het werk, of heb je nog mensen in dienst die je assisteren?
Nee, het is eigenlijk de bedoeling dat ik het dus alleen ga doen. En dat kan dus in principe, zou het eventueel uit kunnen groeien. Ik bedoel, je kunt nu nog niet vaststellen hoe het over een jaar of over anderhalf jaar loopt. Dus als je nu al mensen in dienst gaat nemen, denk ik dat dat, ja, niet verstandig is. Ik ga gewoon eerst kijken of ik het zelf aan kan. En als ik het niet meer aan zou kunnen, dan zou ik eventueel iemand in dienst kunnen nemen.
Je hebt het gesprek van meneer Helmers vernomen, ja. Zojuist. Ga je het op de oude voet voortzetten zoals Helmers het deed, of heb je toch weer nieuwe ideeën?
Nou, het enige wat er dus, nou, in zoverre is dat geen verandering. Maar het enige wat je dus een verandering zou kunnen noemen is het feit dat ik dus niet zoals de heer Helmers een parfumeriezaak erbij neem, en de dameskapsalon valt weg. Ik ga hem dus zuiver specialiseren op het herenvak, omdat daar eigenlijk, zoals meneer Helmers het zelf al verteld heeft in het interview met u, de ruimte daar niet geschikt voor was op den duur. En als je dus nu daar weer het hele pakket zou doen, parfumerie, heren en damesalon, dat het dus eigenlijk weer, dan kom je eigenlijk weer in hetzelfde probleem terecht. En vandaar dat we eigenlijk gezegd hebben, en mede omdat daar veel vraag naar is, zuiver en alleen een herensalon.
Je weet, er is veel veranderd in de haartrend. Er zijn enorm veel verschillen. En je zou je in ieder geval, het is voor jou geen enkel probleem. Wat de klant ook aan je vraagt, je kan eraan voldoen.
Ja hoor, dat is mogelijk. Ja.
Oké, we zullen met belangstelling ontwikkelingen volgen. En ik zou zeggen, heel veel succes toegewenst in de komende jaren. En wie weet over 30 jaar dat je ook nog voor een uitgebreid klankbeeld aan de beurt bent.
Ja, nou, laten we hopen dat we dat inderdaad meemaken.
Me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. And a thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just
Don't you notice how hopelessly I must? That's why I'm following you. On my own, would I wander through this wonderland alone? Ever knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. From my glove, I'm too misty and too much in love.